Welkom bij de Nieuwsgierige Ouder Podcast. De podcast waarin jij als nieuwsgierige ouder van opgroeiende kinderen antwoorden kunt vinden op fundamentele vragen. Zoals, wat kan ik leren van het gedrag van mijn kind? Welke dingen zijn nu echt belangrijk om te weten als ouder? En waarom naar jezelf kijken dé manier is om je kind verder te helpen? Veel luisterplezier, lieve nieuwsgierige ouder. Ja, daar gaan we. Welkom, Sophia.
Dankjewel.
Je bent weer terug in het land.
En back op de bank bij jou.
Ja, al had je jullie gemist natuurlijk. Ja, en dat vind ik echt, dat vind ik altijd jammer als de kinderen niet zijn. Ja, vind ik het saai
zo
in de straat.
Lief. Ja. Ja.
Dus gisteren kwam je even koffie drinken. Of thee was het, ik weet het niet meer. En toen kwamen we dus gelijk weer aan de praat, wat er dus altijd gebeurt. En toen hadden we een onderwerp wat al lang in mijn hoofd zat om een keer aan te snijden. En we hadden het er gisteren over. En toen dacht ik, nou, dat moeten we eigenlijk even opnemen met kop thee erbij.
En we hadden gek genoeg, hadden we alle twee deze gedachtegang gehad de afgelopen tijd. Want ik had precies ook hierover nagedacht de afgelopen tijd. En toen zei je het, dacht ik, nou,
toeval bestaat niet.
Nee.
Nee. En de titel van de podcast is Gentle Parenting is een hoax. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Maar
dat gaan we zien, dat gaan we zien.
Maar het was voornamelijk dat ik merk, de laatste tijd als ik om me heen kijk, en dat heb ik al langer, dat je ziet dat heel veel ouders, zeg maar gentle parenting, dat is een term die je nu in één keer veel hoort. Heel veel ouders willen dat graag, want dat, weet je, dat is heel liefdevol en fijn. Maar ik zie ook heel veel mensen struggelen. En als ik heel eerlijk ben, ik ben nu 50, hoe oud ben jij?
37.
Dus je loopt natuurlijk een generatie voor mij, zeg maar. Ja. Ik ben uitopgevoed, jij zit er middenin. En ik kijk wel eens om me heen. We wonen natuurlijk in een wijk hier met heel veel kinderen. En die zie je dan bij de supermarkt met ouders en weet je, in allerlei situaties. En ik merk best wel ook in de praktijk dat heel veel ouders moeite hebben met duidelijk zijn. Dus zeg maar. Die willen niet streng zijn, maar eigenlijk weten ze ook niet zo goed meer hoe ze duidelijk moeten zijn. Dus ik zie dan heel vaak situaties ontstaan waarin ouders eigenlijk helemaal niet, ja, om het op Amsterdamse te zeggen, kloten hebben. Om een situatie, zeg maar, een soort kader te leggen. Dus, en dan zie ik best wel dat heel veel ouders ook ruimte willen maken voor het gevoel. En toen dacht ik, oh ja, het is zo'n beweging op vordere of eerdere generaties waarin ze, zeg maar, autoritair opgevoed ouders dat gedaan hebben, dus dat is zo op die manier opgevoed. Daar ontstaat, zeg maar, tegenbeweging. Maar iedere tegenbeweging of andere beweging heeft natuurlijk ook zijn voor- en zijn nadelen.
Ja.
En ik zie bij dat als je doorslaat, want daar gaat het volgens mij over in gentle parenting, dat je uiteindelijk net zo'n onveilige ouder bent dan de ouder die niet luistert naar je gevoel. Omdat de andere kant van de medaille is. Dus het is eigenlijk ook.
Dat is best wel een interessante en ook wel een statement natuurlijk om te zeggen. Ik kan me voorstellen dat als je het hoort dat je dan denkt, huh?
Ja.
Wat de F, ik ben zo goed bezig. En dan zeg jij dus dat ik een even onveilige ouder ben. Wil je dat eens nader uitleggen?
Ja, ik denk dat voor een kind, als kind zeg maar, ik geloof wel dat kinderen grote wijsheid in ze dragen. En dat je op zielsniveau iets komt doen op deze aarde om er zomaar naar te kijken. Maar als kind heb je ook gewoon ouders nodig. Ik zeg altijd, zie het als een soort schip. De ouder is de kapitein en de kind zijn de matroos. En zeg maar, je moet heel goed samenwerken om een goede koers te varen. En op het moment dat een kapitein, zeg maar, niet duidelijk is, dan doen die matrozen maar wat. Dus waar gaat het dan heen? Wie moet het zeil trekken? Wie moet, nou, ik ben niet zo goed in zeiltermen, maar
ik ook niet.
Overstag gaan. Of er moet het toch. Het is heel fijn als iemand weet wat hij aan het doen is. Als kind denk ik dat je dat gevoel ook nogal weet, dat het ook veilig voelt als een ouder, zeg maar, grenzen durft te stellen. Het gaat volgens mij veel meer over de manier hoe we dat doen, dan dat het allemaal heel erg lief moet zijn. En dat is, ik zie gewoon heel veel ouders die dat willen nastreven. Ik merk ook heel veel mensen in mijn programma's of in individuele coaching die dan zeggen, ja, het lukt me maar niet om rustig te blijven. En die hebben een soort idee dat ze dus altijd een hele begripvolle en lieve ouder moeten zijn. Natuurlijk, dat streven allemaal na. Maar volgens mij legt deze generatie misschien de lat wel te hoog.
Ja.
Waardoor je constant het gevoel hebt, oh, ik ben een slechte ouder. Oh, ik ben uit mijn plaats gegaan. Oh, ik heb het niet aardig gezegd. Oh, ik heb. Ja. Dat er een soort onhaalbaar.
Eigenlijk voldoe je constant niet, omdat de lat te hoog is. En ik denk dat als we het hebben over gentle parenting, misschien dat niet iedereen dat weet, maar in ieder geval de definitie. Het is zeg maar vanuit Amerika gekomen en het houdt eigenlijk in zeg maar alles rondom wat wij dan het bewuste opvoeden noemen. Hè? Dus het gaat om heel erg ruimte geven aan gevoel. Weet je wel, zien wat er achter gedrag zit van je kind. Weet je wel, heel erg behoefte achter gedrag. Gedrag is niet op zichzelf. Het gaat heel erg om ook niet straffen en niet dreigen, weet je wel. Dus er zijn heel veel, een aantal pijlers waar natuurlijk ik ook heel erg achter sta. En wat ik ook, zeg maar, de wereld instuur. Maar inderdaad, wat jij zegt, daar gaat het een beetje mis. Want mensen slaan inderdaad door en die haken denk ik te veel aan op dat alles dus gentle moet zijn, dus mild. Alles moet inderdaad met de deken van
zachtheid
en sugarcoating it, weet je wel. En dat zag ik ook, of dat hoorde ik laatst ook in een podcast, dat iemand zei, we moeten tegenwoordig onze kinderen echt, weet je, alles moet met een suikerlaag omrand worden. Als je gewoon wil dat je kind uit de speeltuin komt, weet je, moet je zeggen, lieverd, hè, je hebt nog 5 minuten om te spelen. Na 5 minuten zeg je, nou, wil je dat of wil je dat? En als je dat niet wil, nou, hè, dan ga ik je op. Dus het is allemaal heel erg, op een heel erg kalm niveau beheerst. En ook heel erg lief voor kinderen te zijn. Maar de vraag is dus van, is het wel realistisch? En is het wel uiteindelijk goed voor kinderen om het op deze manier te doen? En werkt het ook? En volgens mij hebben we daar alle twee wel vraagtekens bij. Van, dit is niet hoe het moet opgevat worden. Van, doe alles altijd zo beheerst en lief. En alles moet altijd. En wat jij gisteren zei, vond ik zo treffend. Dat je zei, ja, het is wel alsof we gewoon niet meer willen accepteren dat het ook niet leuk mag zijn.
Ja, dat vind ik sowieso, zeg maar, van het tijdperk waar we nu in leven. Kijk, ik ben wel opgegroeid met, of tenminste, als jonge moeder had ik wel een mobiel. En in die tijd had je pingen en op een gegeven moment kreeg je WhatsApp. Maar, zeg maar, oefenloos scrollen op je telefoon over social media en zo. Er was wel, Facebook begon te komen en zo. Hè. Dus dat was allemaal wel, maar dat was nog niet zo erg. En ik heb nu best wel het idee dat er steeds meer een duidelijker beeld komt. Zeg maar, dat we allemaal geïnfecteerd worden met een bepaald ideaal plaatje, zeg maar, van hoe het eruit mag zien. En als ik heel eerlijk ben, is gewoon de hele eerlijke boodschappen. Opvoeden is gewoon niet altijd leuk.
Nee.
En ouderschap is gewoon af en toe super moeilijk.
Ja.
En soms is het gewoon niet leuk. En elke fase heeft iets. En ik weet dat die kinderen op een gegeven moment in de puberteit zaten. En dat ik ergens zo'n zin las. Als het een baan was, had ik opgezegd. En toen moest ik zo hard lachen. Toen dacht ik, soms kan je dat echt denken. Dat je denkt, fuck it, ik heb hier echt geen zin meer in.
Nee,
het is gewoon helemaal niet leuk.
Ja.
En ik denk dat op het moment dat je een realistischer beeld hebt, gewoon een eerlijker beeld, dat veel meer ontspant. Want we leven in een tijd waarin een soort plaatje geschetst wordt die gewoon niet haalbaar is.
Nee, en dat komt denk ik ook heel erg door social media. Ik heb het idee dat gentle parenting is natuurlijk, schiet natuurlijk uit zijn slof ook op social media. Althans in mijn feed. Ja, ik volg natuurlijk veel opvoeddingen wel steeds minder. Omdat ik er gewoon ook een beetje weerstand tegen begin te krijgen.
Jeuk,
tegen,
zeg ik
altijd. Ja, jeuk. Ja, echt jeuk inderdaad.
Ja.
Van hoe het wordt gedaan en hoe het wordt gepretendeerd. En dat ik ook probeer om wat realistischer te zijn. Maar die social media maakt dus dat we dus denken, oh ja, we zien filmpjes bijvoorbeeld, hè, van hoe je met een driftbui moet omgaan. En dan zie je dus een video van een moeder en die zit dan zeg maar 10 minuten aan, een kwartier op de grond, bij haar kind, weet je wel.
Aan het spaceholden.
Ja, precies. Ja, echt. Ja, ja, spaceholden inderdaad.
Ja, weet je, dat is er over van die term, maar ik denk,
holding space. Nee, ja. En dan zie je dat kind langzaam, weet je wel, een soort van kalmeren. En dan zie je allemaal van, oh, wat goed en wat geweldig dit. En dan denk ik, dan kom ik in mijn cursus ook, weet je wel, met ouders. En die zeggen, ja, hoe dan? Hoe moet ik dit dan doen? Ik heb nog 2 andere kinderen en ik moet op weg naar de supermarkt of ik moet de deur uit. Ik heb helemaal geen tijd om een kwartier op de grond te zitten en de driftbui. Maar dat wordt dus gezien als, dat is het ideaal. Daar moeten we dus aan voldoen. Als je dat dus niet doet, dan ben je dus niet goed bezig. Dus aanhalingstekens, terwijl er heel veel andere manieren zijn om ook je kind te erkennen en ook om die gevoelensruimte te bieden en ook door te gaan, zeg maar, met wat je aan het doen bent. Maar we moeten dus een beetje, denk ik, een soort korrel zout op al die idyllische filmpjes en posts gaan doen. Om te zeggen, hé, maar dit is niet reëel. Dit is heel leuk als het haalbaar is, maar dit is niet de realiteit. En het gaat ook niet altijd lukken. Dus nee, het resultaat is er niet altijd naar.
Ik besef natuurlijk ook dat ik daar zelf aan bijdraag met alle kennis die ik uitdraag aan ouders en ze aan het denken wil zetten. Door te zeggen, wat betekent dit gedrag? Wat zegt het over jezelf? En dat is heel goed, hè? Reflecteren op onszelf. Ik denk ook echt dat ouderschap daarover gaat. Maar niet voor niets zijn bijvoorbeeld die filmpjes van Fleur Overgaag hilarisch. Ja. Omdat ze natuurlijk heel duidelijk, het zijn echt zo twee uitersten, weet je. En dat is het leuke ook eraan, hè? Dat, dat we onszelf een beetje op de hak mogen nemen. Maar ook gewoon om te kijken van, soms slaan we door in dingen.
Ja.
En denk ik gewoon, ik weet een tijdje geleden zag ik ook een echtpaar, die hebben ook iets van met, ik weet even niet meer, die hebben een soort opvoed, voor mij training of cursussen. Ik kwam ze ergens tegen op social media of op LinkedIn, ik weet het alweer. En ik las die post van, de man had een post geschreven over dat zijn kind in de kruidvat een emotionele bui kreeg. En die, eigenlijk zo'n tafereel wat jij net schetst. En hij schetste dus dat hij zijn kind alle ruimte heeft gegeven. Dus dat kind kreeg gewoon een meltdown. Die ging compleet uit zijn stekker in de kruidvat. En hij heeft het kind helemaal door die emoties heen laten gaan. Door inderdaad erbij te blijven, weet je wel. Gewoon aanwezig te zijn. En dan moet ik ook zo op mijn eigen woorden, die ik vaak ook gebruik, lachen. En hij zei dus van dat er heel veel mensen waren, die hadden daar kritiek op. En zijn visie was dus van, maar zo maken we ruimte voor kinderen en emotie. En als ik dat dan lees, dan denk ik, nou, ik hoor dus zeg maar een heel fijn stuk, want een ouder die een bepaalde visie heeft en ook als professional en die past dat toe. Maar in mijn optiek denk ik dan, helemaal leuk, maar pak je kind gewoon onder je arm.
Ja.
Loop naar buiten om de hoek bij de kruidvat op een parkeerterrein waar niet iedereen vlak staat. Laat je kind even helemaal
daar zijn meltdown hebben.
Nou ja, goed, die meltdown is er toch, dus ja. Laat die meltdown gewoon wegappen. En blijf erbij. Maar waarom moet dat in de kruidvat waar iedereen bij staat?
Ja.
Dat vind ik nou precies waar het bij mij dan zeg maar helemaal misgaat. Prima dat je ruimte maakt en prima. Maar op een gegeven moment denk ik wel eens, ja, maar zo werkt het niet. Een kind mag toch gewoon voelen dat er nog meer mensen zijn in de kruidvat.
Ja, dat het en dat niet we ook leren om een kind draait.
Ja, want dat is volgens mij wat er gebeurt bij, als je dan zegt voor- en nadelen. Dat als ze erin doorslaan, dat je kinderen kweekt die gewend zijn dat alles om hen draait. En ik denk dat het heel goed is als mens dat je ook leert van, maar we leven in een samenleving. Ik heb rekening te houden met de ander en ik mag ook rekening houden met mezelf. De ander mag heeft rekening met mij te houden en houdt ook rekening met zichzelf. En ja, ik denk soms dat we daarin
te ver doorslaan, misschien naar het individualistische. Dat is natuurlijk sowieso veel meer dat mensen op zichzelf zijn gefocust en dus ook op hun kind. En weet je wel, een kind mag zeg maar de ruimte innemen. En kijk, ik zit daar een beetje dubbel in. Want ik weet ook wel eens dat je hebt gezegd van als het gaat om bijvoorbeeld kinderen die buiten, ik zeg maar wel theoretisch, aan het schreeuwen zijn. Hè? Het is zomer en je zit in de tuin. En weet je wel, andere kinderen maken geluid en zo. Dat je ook wel eens hebt gezegd van ja, weet je, leuk, maar ik zit hier ook, weet je wel. En ik zit hier ook gewoon in mijn eigen tuin. Moet ik dan de hele middag gaan lopen luisteren? Neem je kind gewoon een keer mee naar binnen. Dacht ik, ja, dat is ook wel zo, weet je wel. Want het is niet zo van, we moeten onze kinderen, we zijn bang, denk ik, om de ruimte van kinderen in te perken ten koste, zeg maar, van hun. Terwijl eigenlijk de wereld draait niet alleen om je kind. Dus ik ben het daar ook mee eens. En tegelijkertijd denk ik, kinderen mogen in de openbare ruimte, vind ik, sowieso wel wat meer ruimte innemen. Want als je kijkt naar andere landen, hè, wij waren dan op vakantie geweest. En daar is het veel meer zo dat waar we waren dan naar Australië. En daar merkte ik gewoon dat er veel meer ruimte ook is voor kinderen. Dus dat je niet zo zeer aan wordt gekeken als je met je kinderen in een restaurant zit, weet je wel. Ja. En als ze dan een beetje door het restaurant lopen, of veel is natuurlijk buiten, dus dat is wel anders. Maar ook in Aziatische landen, in Spanje, merk je gewoon dat er veel meer rust is. Dat hoor ik ook van, als ik daar ben, dan hoef ik me niet de hele tijd te denken, ik moet op mijn kind letten, want er is veel meer ruimte, letterlijk, voor.
Ja.
En daar ben ik het mee eens, net als in vliegtuigen, weet je wel. Dat er dan een kind is, een baby is dat aan het huilen is, weet je wel. Ja, ik vond het ook super vervelend. Maar ik dacht ook wel, ja, die ouder kan er gewoon echt even niks aan doen, weet je wel.
Je kan niet zeggen, stop even met huilen.
Je kan niet zeggen, stop een kurk erin, weet je wel. Dat is wat het is. En dan gaan mensen heel geïrriteerd worden. En ik snap dat ergens wel. Maar ergens denk ik dus van, kinderen moeten meer ruimte krijgen in de openbare ruimte. Want zij zijn ook gewoon mensen en hoeven niet altijd weggestopt te worden en achter een scherm, want ze moeten stilzitten en. Maar tegelijkertijd is er ook zoiets als de gemeenschappelijke ruimte, waarin je rekening dient te houden met elkaar en wat je ook je kinderen mag aanleren vanaf dat ze daar bewust van kunnen zijn van... hé, er zijn ook andere mensen, weet je wel. Doe even wat zachter. Het is niet de kindershow hier. Dus de balans vinden tussen en enerzijds je kind... en de omgeving vind ik ook een hele belangrijke.
Ja, en ik denk dat het daarover gaat. Want kijk, als je zelf, zeg maar... als ik kijk naar mijn eigen jeugd... was mijn moeder gewoon veel meer autoritair in de zin van... die heeft gewoon het idee van... ik vertel wat we gaan doen, weet je wel. Dus die had veel meer... De oude bepaalt dat en zo. En ik als kind met redelijke hangende autonomie... heeft dat altijd als heel vervelend ervaren. Dus toen ik zelf ging opvoeden... wilde ik veel meer ruimte maken voor mijn kinderen. Maar daardoor werd ik ook vaak grenzeloos. En dan op een gegeven moment dan liep mijn emmertje over. Dan plofte ik op een manier waarvan ik dacht... ja, dit wil ik dus echt niet. Dan schaamde ik me, want dan was ik uit mijn stekker gegaan tegen die kinderen. En toen dacht ik, ja, dat kan gewoon niet. En ik zag ook gewoon dat ze schrokken. Dus dat is die worsteling van... je besloot, ik wil dat niet meer doen zoals toen. En dan wil je het anders gaan doen. Maar ergens de balans vinden, ja, is best wel moeilijk. En ik weet, gisteren kwamen de kinderen bij ons eten. En die wonen in het centrum van Weesp. En die waren dus, zeg maar, langs ons oude huis. Dat is de stationsweg. En er waren kinderen buiten aan het spelen. En dat kindje was dus midden op de weg in één keer zo aan het spelen. En zijn vriendinnetje van Diemers kwam me aanrijden op de fiets. En die kinderen gingen dus in één keer de weg op, waardoor zij moest remmen en onderuit ging met de fiets. En nou ja, kan je dus zeggen wat dat kindje dus zei. Die zei wel, oh, mevrouw, gaat het? Dus dat was heel lief. En toen zei ze, ja, het gaat. Maar ik ben kind, ik mag hier spelen hoor. Had het kind dus gezegd. Dus toen dacht ik, nou, dit was ook... Toen dacht ik ook, oh, ik ga vragen of we die podcast opnemen. Want dit is dus wel een voorbeeld wat er gebeurt. Het kind, ze zei wel netjes sorry. Maar ze zei ook, ik ben een kind en ik mag hier spelen.
Ja.
Snap je? Dus ergens...
Dat is dus dat kind aangeleerd ook, hè? Van, dit
tuurlijk,
is mijn ruimte.
Want het is wat wij ze meegeven. En ik denk wel dat... ik heb er ook een hekel aan dat kinderen... Ik vind ook, kinderen horen erbij. We zijn allemaal jong geweest, zelfs als pubers, weet je wel. Ik denk altijd van... Pubers vinden allemaal vervelend, maar we zijn vergeten hoe het zelf was als kind. Dus absoluut, weet je, ruimte voor kinderen is hetzelfde met buiten. Ik woon in een kinderrijke buurt. Als ik stilte wil, dan moet ik aan de weilanden gaan wonen, weet je wel. Dus, maar er zit een grens in. Ja. Waar ik bijvoorbeeld op doelde, was dat er op het rijtje bij ons, zeg maar, kinderen... en die bleven maar huilen en gaan. En op een gegeven moment denk je van... ja, soms
doe iets.
Maar als ik, ja, dat zegt ook iets over mij. Ik zou op een gegeven moment denken, ik ga toch even naar binnen... Ja. Omdat ik denk, van er zitten ook nog mensen omheen. Want ik merk ook wel, ouders die zelf, zeg maar, niet genoeg getroost zijn als kind... vinden het vaak heel moeilijk om een huilend kind aan te horen.
Ja.
Ik behoor ook tot die categorie. Dus ik snap dat ik gevoeliger ben dan gemiddeld. En dat, je doet veel aan zelfheling, dus je kunt er beter mee omgaan. Maar gehuil van kinderen of gedrein, zeg maar, vooral als het ook onprettige emoties zijn... Het doet bij iedereen wat. Het is niet voor niets. Ze doen ook mensen martelen met babygehuil. Hè? Dat schijnt bij ieder mens.
Echt?
Ja, in... bij.
Guantanamo Bay? Of?
Ja, serieus. Dat ze babygehuil opzetten bij mensen uren achter elkaar. Dat echt iets doet met je...
Oh mijn god, met je zenuwstelsel. Ja, en ja. Oh jeetje.
Maar goed, het is natuurlijk...
Dus dat is niet gek op zich dat je daar last van hebt...
En ik begrijp het, hè, want het, is, het gaat ook niet over begrip. Ik vind dat we heel erg met elkaar samen moeten leven. Maar gewoon dat hele gentle parenting dacht ik, oh ja. Als ik, nou, wat normaal is wat ik zei, dat ik denk van als ouders mogen we ook wel echt wel beseffen van een beetje meer kloten. Dus.
Ja, dus dan heb je het heel erg ook over, volgens mij heb je het heel erg ook over ingrijpen. Hè? Over in kunnen grijpen, nee kunnen zeggen... begrenzen op een manier die niet altijd vrij is. Weet je wel, dus ook zeg maar hard durven zijn... in de zin van je kind oppakken... en ook als je kind het niet leuk vindt... en meepakken en gewoon zeggen... oké, nu is het klaar, we gaan. Hè? En dan is je kind helemaal door dol aan het gaan. Dan kan je dus denken als ouder... een beetje in paniek raken daarvan. Van, oh god, hij gaat schreeuwen, hij gaat krijzen. Het is niet goed, ik doe iets niet goed.
Ja.
En dat is logisch, want je hebt, het is natuurlijk het fijnst als je kind gewoon meewerkt. Ik heb ook, weet nog wel, een situatie 2 jaar geleden of zo bij mijn ouders. En toen waren ze daar aan het logeren en toen moesten we ze mee terugnemen. En mijn dochter bleef volgens mij, die bleef nog even bij oma en mijn zoontje, die moest mee met ons naar huis. En toen was hij dus denk ik 5 en hij hij weigerde gewoon mee te gaan, weet je wel. Hij zei, nee, ik blijf ook bij oma, ik blijf ook bij oma. En we hadden alles natuurlijk geprobeerd. Van, nou, oké, kom in de auto, dan krijg je nog even dit of dan mag je dit, weet je wel. Want we wilden gewoon echt gaan. En hij weigerde. En op een gegeven moment, mijn man, die is op een gegeven moment gewoon klaar, weet je wel. Die zegt, klaar, nu is het klaar. Dus die heeft hem toen, zeg maar, huilend en krijzend vastgepakt. En hij is dan 5, dus het is ook niet meer een 2-jarige. En in het autozitje gezet, spartelend, met en het autogordel. En toen was het klaar.
Ja.
Toen was het gewoon klaar. Ik was echt gewoon freaking out, weet je. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik had gewoon bijna tranen in mijn ogen. Terwijl toen het dus klaar was en toen hij dus de gordel om had en hij rustig werd, dacht ik, oké, het is oké. Want ik merkte gewoon, hij had gewoon die grens nodig.
Ja.
En toen kon hij ontspannen en toen wist hij, zo, dit is hoe we het gaan doen. En we zeggen A en we doen B en nu is het klaar. Maar ik kan daar dan heel erg mee zitten. En toen ook, en ook tegen mijn man natuurlijk gezegd. Maar ik wist, met alles eigenlijk wist ik al, we hadden niet iets anders kunnen doen. Dit was gewoon wat het was.
Ja, en dit noem ik dus veiligheid. Hè? Want omdat je kind ook kent. En dan denk ik, ja, hij heeft dan ook een grote hang naar autonomie.
Ja.
En hij heeft dit nodig.
Ja.
Dat bedoel ik dus met veiligheid. Want als een kind op een gegeven moment doordraaft in zijn eigen emoties. En eigenlijk een beetje in zijn oerbrein terechtkomt. Dus zeg maar in die overleving. Dan is het enige wat een kind nodig heeft, is veiligheid. En als jij als ouder weet wat je gaat doen. Ook al stel je je kind dan teleur. Dan zet je die grens en dan kan een kind ontspannen. En dat is vaak, we vinden het lastig.
Maar het is dus contra je gevoel. Dat is dus het punt. Dus dingen die voor ons niet goed voelen. Want dat is wat ik vaak hoor. Ja, maar dat voelt voor mij helemaal niet goed als ik dat doe. Of dat, weet je wel, dan zie ik hem blij. Dingen die niet goed voelen voor ons kunnen dus wel heel goed zijn voor ons kind.
Ja, en ik denk dat je dan altijd weer naar een diepere laag kan kijken. Als je heel veel met schuld kampt. Nou, weten we allebei vanuit systemisch perspectief, hè?
Ja.
Dan mag je steviger je plek innemen. Dus dan sta je eigenlijk in je familiesysteem vaak niet stevig genoeg op je eigen plek. Want als je heel chantabel bent met schuld, als je snel op schuld aangaat, als je een schuldgevoel hebt, dan is er iets, dan popt jouw eigen innerlijk kind eigenlijk omhoog in zo'n situatie. En die wil pijn vermijden.
Ja.
Die wil die confrontatie, die wil het kind tevreden houden, die wil geen clash.
Ja.
Nee, als kind heb je misschien zelf altijd gekozen om vermijdend te zijn in conflicten.
Ja.
Dus dan zie je dus eigenlijk in de opvoeding dat je dat ook een beetje doorzet. En dat je dan, en daarom is dat is het gevaar, denk ik, voor, dat zien we natuurlijk bij heel veel gevoelige ouders, ook die meedoen aan onze coachingsprogramma's, dat die vragen die komen, die zijn heel vaak omdat ze pijn vermijden van een eigen kleine kind, een kleine jongetje, kleine meisje. Want je wil die lieve ouder zijn, je wil dat er harmonie is.
Ja.
Maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
Ja.
En ik denk ook dat het goed is. Daarom vond ik het ook leuk om op te nemen. Omdat ik natuurlijk heel vaak dingen uitleg, en jij ook. Maar misschien onbewust daar de ouders ook een beetje het idee mee geven van, ja, 90% van de tijd moet je het zo doen.
Ja.
En we zeiden net al, als je 60% van de tijd haalt,
ja,
hey, dikke gouden medaille.
Echt.
Want ik weet niet hoor, als ik ben er natuurlijk uit, hè, maar ik zie wel eens mensen dat ik denk, oh ja, oh, dat ben ik alweer helemaal vergeten. Gewoon op het moment dat je doodmoe bent en dat dan de druk opgevoerd wordt. En dat ze dan precies dan met tegenwerken komen.
Ja,
of
weerstand
of met eten.
Ja.
Het is niet lekker. En, of gewoon dat je op een gegeven moment dat je denkt, ik pleur die spaghetti tegen de muur aan. Ik ben er helemaal klaar mee.
Ja, ja.
Dat is toch menselijk. Ja, niet dat je dat moet doen. Dat is een beetje zonde. Maar dit zijn hele menselijke dingen. En het is dan bijvoorbeeld heel fijn als je een partner hebt. Ook al ben je alleen. Dat je weet dat je aan kan geven, ik neem even een time-out.
Ja.
Weet je, ik wil niet ploffen. Ik voel dat ik ga ploffen.
Ja.
Ik stap even
ik
weg.
Ik stap er even uit. Ja.
Of het moment ook met wat er bij jullie gebeurde met dat autozitje. Dan kan je altijd later zeggen, je wilde echt heel graag blijven.
Ja.
En dan had hij gezegd, ja. Dan zeg je, dat snapte ik zo. En toch kon het niet. Dus we hebben die keuze gemaakt.
Ja.
En toch hou ik van je.
Ja.
Nou, dat zijn van die herstelmomentjes. En die herstelmomentjes zijn eigenlijk belangrijker dan het vermijden van conflicten, zeg maar.
Ja.
Ik denk dat dat de grootste boodschap.
Maar ik zie het niet eens als een herstelmoment. Want dat klinkt dan voor mij alsof je iets moet repareren. Weet je, het gaat natuurlijk heel vaak ook over repair. Als je iets hebt gedaan. Voor mij is dat meer verbindingsmoment,
ja, het erkennen.
Waarbij je het uitlegt. Ja. En dat kan je zelfs nog doen. Want dat zie ik wel eens. En daarvan zeg ik ook van. Dan zie ik een ouder en dan zit een kind te spartelen en te worstelen. En dan pakken ze hem dus op en dan nemen ze mee. Maar dan is dat die ouder helemaal verstrakt. He, dan zie je dus die ouder echt, zeg maar, op 1000, zeg maar, met hun ogen helemaal in de verte kijken. Het kind niet aankijken, zeg maar, helemaal.
Uit verbinding.
Ja, compleet uit verbinding. Dat hoeft niet, want je kan dus best wel in dat moment, terwijl je kind loopt te spartelen, nog blijven praten tegen je kind en zeggen van, lieverd, ik weet dat je helemaal niet blij bent en je vindt het helemaal niks en ik ga je toch meenemen, weet je wel. Je hoeft niet helemaal uit contact te gaan, want daarmee, en dat is dus wat er gebeurt, denk ik, wat jij net zegt. Je vindt het zo heftig wat er gebeurt, dat je gewoon uitcheckt, soort van. Dus je gaat helemaal weg, omdat je het zo moeilijk vindt wat er gebeurt met je kind. En dat hoeft dus niet. Je kan dus, en dat hoeft niet altijd. Je hoeft niet altijd in verbinding te blijven en altijd blijven praten. En altijd, ik zie dat je dit, ik zie dat je dat. Maar het is wel mooi om te erkennen dat je dus wel alsnog, dat het dus liefdevol is hoe je dus die grens stelt. En dat het dus niet een harde of rigoureuze aanpak is die je kind, zeg maar, beschadigt.
Ja, want het gaat meer over vriendelijk en vastberaden. Dat is zo'n term die in positive discipline zit. En ik vind hem gewoon eigenlijk heel goed, want heel veel mensen zeggen ook, ja, ik wil niet streng zijn. Het is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld voor jezelf moet kiezen, dat mensen zeggen, ja, ik heb egoïstisch gedaan, hoor. Dat is ook een oordeel, snap je? Dus ik denk, het hoeft niet streng te zijn, maar wel duidelijk. Dus vriendelijk en vastberaden is soms gewoon hartstikke fijn. En ja, dan kan je kind teleurgesteld zijn. Ja, so be it.
Ja.
En ik denk dat teleurstelling ervaren ook heel belangrijk is voor kinderen. Omdat we weten allemaal dat het leven zweepslagen gaat geven.
Ja.
En als je als kind niet genoeg met teleurstelling om hebt leren gaan. Als je heel vaak Jaap hoort. Nou, dan weet je gewoon dat je kind nogal wat zweepslagen moet doorstaan. Die misschien speldenprikjes zijn op het moment dat je weet, dit hoort erbij, weet je wel.
Dus, en ik denk ook dat je geen leuke kinderen creëert, zeg maar, die dus gewend zijn om altijd uiteindelijk een ja te krijgen, weet je wel. Dat zijn kinderen die vaak ook blijven drammen, die blijven zeuren, die ook gewend zijn, ook op school of bij andere mensen, om gewend te zijn om hun zin te krijgen. Dus je doet ze er uiteindelijk geen plezier mee en volgens mij weten we dat allemaal best wel goed, maar blijft het toch moeilijk in het moment, omdat je uiteindelijk toch het liefst je kind blij ziet.
Ja.
Maar dat is dus niet een garantie, want de meest, zeg maar, de mensen die ook echt, weet je wel, heel succesvol zijn vaak, hebben vaak een hele harde opvoeding gehad, weet je wel. Die hebben vaak gewoon een oude, en die, daar komt natuurlijk vanuit van een bewijsdrang terug. Maar het is dus niet gezegd dat je een leuk kind creëert. Integendeel, als je de hele tijd ja zegt. En ik wilde ook nog aan jou vragen, want je had gisteren ook gezegd, vond ik ook leuk, hoe je nou omgaat met andere mensen, dus niet jijzelf, opa's en oma's, die dus niet in jouw lijn liggen. Die willen we vaak ook allemaal controleren.
Ja, ja, dat was, ik had een stukje gelezen van iemand en die vertelde dat ze bij de tandarts was. En de tandarts die de kinderen die vroegen aan de tandarts, mag ik, weet je, als je controle hebt gehad, dan mag je toch vaak iets uit zo'n pot pakken,
ja,
of een cadeautje
of zo.
En haar kind had gevraagd aan de tandarts, mag ik een cadeautje of mag ik iets pakken, of weet niet meer, iets van die strekking. En toen had ze gezegd van, toen zei ik tegen de tandarts, nou, wij leren onze kinderen dat ze wel mogen vragen. Het is aan ons om nee te zeggen.
Ja, want de tandarts had gezegd, kinderen die vragen worden overgeslagen.
Ja, dat vergeet ik te zeggen. Kinderen die vragen worden overgeslagen. En ze had de tandarts dus gecorrigeerd dat zij dat anders deed. En als ik dat dan lees, dan denk ik echt van, ja, man, weet je, ik bedoel, dit zijn een paar generaties voor je. Die deden het zo. Waarom moeten wij dan die generatie gaan een reprimande gaan geven van, hé, zo ga je niet met mijn kinderen om? Maar ik merk dan dat ik dat een brug te ver vind, gewoon. Dat ik denk, tuurlijk kan je die tandarts, ja, hij doet daar niet echt iets fout mee of zo. En
ik snap het wel, want het is ook een soort van, we willen alles controleren en we willen eigenlijk alles controle hebben over alle invloed, zeg maar, die bij ons kind binnenkomt. Weet je wel, dus de pedagogisch medewerkers, de leerkrachten,
school,
de tandarts, de school, opa en oma willen we zeggen, we doen het zo. Terwijl het is juist heel goed, en het blijkt ook uit onderzoek dat het voor kinderen juist heel goed is om met andere mensen om te gaan die het anders doen dan wij. Een opa en oma die inderdaad wat rigoureuzer zijn, die wat strenger zijn. Een BSO-juf of meester die het ook op een andere manier aanpakt, die gewoon wat rechtlijniger is. Dat is allemaal goed, want onze kinderen gaan ook leren om met anderen om te gaan. Maar tegelijkertijd, kijk, ik zou bijvoorbeeld zoiets, zo'n situatie met zo'n tandarts, zou ik ook kunnen posten. Van ja. Dit is dus wat mensen nog zeggen. Kinderen die vragen worden overgeslagen. En dan vind ik daar wat van. Maar dan heb ik ook wel eens dat gedaan. Dan zeggen mensen, maar heb je er wat van gezegd? En meestal heb ik er niets van gezegd. Omdat ik ook denk wat jij denkt. Mensen zullen dingen zeggen. En mijn kinderen moeten ook omgaan met die dingen. Maar ik vind er wel wat van. Dus ik leg het dan uit meer als van, ik vind dat niet meer van deze tijd. Want kinderen, wij leren onze kinderen juist om dingen te vragen. Hè? Van, wees assertief, vraag iets als je iets wil. En de oude generatie vindt dat dan brutaal.
Ja.
Terwijl, dat is niet meer zo. Maar het gaat mij dan meer om de inhoud van wat er wordt gezegd. Maar ik denk wel dat we onze kinderen juist moeten wapenen tegen dingen die worden gezegd tegen ze die niet zijn zoals wij.
Kijk, die niet als iemand bijvoorbeeld iets zegt over je kind, bijvoorbeeld als hij is altijd zo verlegen en je laat dat gebeuren, dan op dat moment mag je best zeggen van, het grappig, nou zo zie ik dat helemaal niet. Soms heeft hij iets langer nodig om een antwoord te geven. Of dat als je voelt dat je kind, want dat kunnen mogelijk overtuigingen worden. Het voorbeeld van de tandarts en het cadeautje vind ik niet echt een overtuiging. Nee. Of zo. Niet, iemand zegt iets niet over je kind. Wat mogelijk zeg maar een soort negatieve overtuiging wordt. Je mag altijd zeg maar in een zwart kopje koffie lekker een wolkje melk gooien. Als je voelt dat iemand iets zegt wat gewoon heel erg gekleurd is, kan je altijd een scheutje melk erin gooien om je kind te helpen. Van hey, dat hoef je niet aan te nemen als waarheid.
Dat vind ik een mooie inderdaad.
Maar we leven natuurlijk wel in een maatschappij wat natuurlijk ook heel ingewikkeld is. Waarin we heel veel entitlement hebben. Dus mensen hebben recht op iets. Hetzelfde met allerlei persoonsvormen waar we tegenwoordig mee te maken hebben. Jij moet mij erkennen. Jij moet mij zo noemen. Jij moet mij en jij moet zo met mijn kind omgaan. En ik mijn visie daarop is, life's tough, get a helmet.
Ja.
Ik vind dat echt. Ja, nee, ik vind dat te ver gaan. We weten allemaal dat het leven niet eerlijk is.
Nee.
Shit wordt niet eerlijk verdeeld. Je kan klappen van de zweep krijgen in het leven. Wat voor mij de mogelijke keerzijde kan zijn van gentle parenting is dat je inderdaad kinderen kweekt die niet met zweepslagen om kunnen gaan.
Ja.
Die te veel entitlement ontwikkelen.
Niet met nee leren omgaan, niet met teleurstelling leren omgaan.
En een samenleving, daar moet je ook echt wel een bepaalde dosis samen voor hebben. En waar heel veel entitlement is, dan gaat het heel erg over ik. En die op dat opzicht denk ik, dat is de uitdaging voor deze tijd. Dat we daar zeg maar een soort balans in mogen vinden.
Ja.
Dat je echt wel mag leren van vorige generaties en daaruit nemen wat goed is. En dat mengen met, wat past bij deze tijd? Weet je, wat is echt passé? Wat doen we niet meer?
Ja.
En wat
en
kan
niet
er
ook
beter?
Proberen om het hele soort van de hele maatschappij die kleur te geven die wij nu zeg maar op gentle parenting leggen. Dus iedereen moet nu dat op deze manier doen en op deze manier aanhouden. En wij moeten dat dan als soort voorvechters aan iedereen verkondigen, in plaats van mensen gewoon te accepteren zoals ze zijn, ons kind te leren voorbereiden op mensen die anders zijn, leerkrachten die anders zijn, BSO. En ik denk inderdaad dat je altijd een tegengeluid mag horen, want jij hebt me ook wel geleerd van om voor je kind op te komen, weet je wel. Dat je
mag wel zeggen, ik zie dat anders.
Ik zie dat anders, of leg het uit. Weet je, soms worden er stempels gelegd op een kind van, weet je wel, dat is echt een druk kind. Dan zeg ik van, hij is gewoon heel avontuurlijk. Of, weet je wel, hij heeft veel energie, weet je, omdat ik gewoon niet. Ik hou er zelf niet van als er bepaalde, vind ik, negatieve termen worden
stigma's,
verteld. Stigma's. Ja. En wat ik ook belangrijk vind is dat het een onderscheid is tussen, ziet jouw kind één keer in het half jaar een tandarts? Dan moet je niet de behoefte voelen om die tandarts te gaan veranderen. Ziet jouw kind bijvoorbeeld 5 keer per week een leerkracht die jouw kind in een negatief hoekje zet? Tuurlijk moet je dan het gesprek aangaan en zeggen, luister.
Want dan
heeft het echt invloed. En er kunnen ook echt wel, weet je, bepaalde dingen internaliseren bij je kind. Maar laten we wel even gewoon relativeren. Van,
ja, dat denk ik. Dat is een soort verademing dat ik denk, die mis ik wel eens gewoon nu. En die hoop ik toch wel een beetje ook bij de generatie die nu aan het opvoeden is. En mind you, ik vind het echt uitdagend. Hè? Als ik zie waar jullie in dit tijdperk mee te maken hebben, komt echt veel meer bij kijken dat de tijd dat onze kinderen jong waren. Ik bedoel, als je nu alleen al kijkt hoeveel meer dingen waar je je kinderen voor moet behoeden, of waar het helemaal zoek kan raken. Ja, ik vind best wel, er is een veelheid aan dingen. Dus opvoeden is niet makkelijk.
Nee.
Maar laten we ervoor waken dat we geen watjes kweken. Want kinderen moeten toch wel een bepaalde mentale weerbaarheid opbouwen.
Ja.
Teleurstelling horen bij het leven.
En laten we ook stevig durven staan, weet je wel. Want dat vastberaden wat jij noemt, firm. Ik noem het ook inderdaad stevig staan of gewoon firm zijn. Dat mogen we gewoon nog steeds doen. En we mogen ook die oude rol pakken. Zonder zeg maar die autoritaire ouder te zijn.
Ja.
Maar wel met een stevige, eigenlijk dat schip bestuur. Dat vind ik wel mooi.
Dat is een fijne metafoor.
Ja, dat vind ik echt een fijne. Ook als je dat voor je ziet. Ik zeg altijd van je trekt de kar, weet je wel. En je kinderen mogen dan bijvoorbeeld, als jij de kar trekt, dan bepalen wat ze in die kar gaan doen. Of, maar jij bepaalt dan inderdaad de koers. Maar het schip is ook wel mooi om gewoon voor oog te houden. Oh ja, wie is er nu aan het stuur? Ben ik het of is het mijn kind? En als het je kind is, dan is het dus echt aan jou om die ouderplek weer in te nemen.
Ja, een goede werkgever of een goede leider of een manager, zeg maar, die heeft echt verbinding met zijn teamleden.
Ja.
En zo werk je samen. Dus, maar er moet wel iemand koers varen. Als jij een manager op een afdeling hebt die echt een sloppy manager is en die neemt helemaal niet de teugels in handen. Dan kan je erop wachten, zeg maar, dat er klagers gaan komen. Dat mensen die gaan de leiding kapen. Via achterdeurtjes gaan er dingen anders. Of het wordt gewoon een zootje.
Ja.
En zo is het in een gezin ook. En dat is al moeilijk genoeg.
Ja, precies. Dit is al,
Want ga er maar echt waar.
Ik ga vind, er maar aanstaan.
Je gaat er maar aanstaan, man, het opvoeden. Ja, daarom zeg ik ook. We beginnen aan kinderen.
Ja.
Met allemaal.
Vol en, goede moed en
kijk, het gaat eigenlijk allemaal over onszelf. Ik zeg altijd, ouderschap is egoïstisch en dat is niet negatief bedoeld. Maar als je zwanger bent, ik heb hier nog een boekje liggen met dingen wat ik erin geschreven heb voor Damien. Weet je, toen ik zwanger was? Nou, suikerzoet. Maar ik droom voor je dat je dit. En gewoon, het ging toch over het plaatje. Ik wilde zo graag een gezinnetje. Ik wilde graag een kindje. Ik wilde graag. Het gaat toch allemaal over onszelf. En die kinderen, en dat is natuurlijk ook een beetje, dat hele plaatje over hoe het zou moeten zijn, dat plakken we ook vaak een beetje op die kinderen. Hè? Want al heel snel neigen we ook naar kindercoaching. Oh, het moet je zelf trouwen. Of het moet meer. Dus dat werkt op veel meer vlakken door. En daarom ben ik ook eigenlijk veel meer gaan richten op ouders. Omdat het is super fijn dat er kindercoaches zijn. Maar heel veel ouders duwen vanuit een overlevingsstuk zo dat kind naar die kindercoach toe. En ik wens dat het meer zelfvertrouwen heeft. Ik wens dat het graag beter met zijn emoties om kan gaan. Ja. En eigenlijk denk ik altijd, nou, zullen we even bij onszelf beginnen?
Ja, precies.
Dat heb ik bedoel, het begon echt allemaal bij mijzelf, hè?
Ja.
Ik kon niet zo goed met emoties omgaan. Ik vond het heel lastig om een harde grens te stellen. Om duidelijke grenzen te stellen, weet je wel. Dus was het heel flexibel. Tot ik op een gegeven moment plofte. En dan voelde ik me niet gekend en misbruikt. En, dus die hele cirkel, dat was allemaal, het begon bij mij.
Ja.
Dus dat vind ik eigenlijk altijd leuk om te onderzoeken.
Ja, dat is het ook. En ik denk dat het een goede boodschap is voor vandaag. Dat het gewoon een begint bij jezelf en dat je zelf gewoon aan het roer mag blijven staan. En dat dat het belangrijkste is en dat er heel veel uit voortvloeit waar je naar mag kijken. En daar doe je natuurlijk heel veel mee. En dus
Ja, ik denk gewoon een soort slotakkoord, denk ik. Dat ik hoop dat ouders misschien hier die bijvoorbeeld, kijk, het kan zo zijn als jij best wel een ingewikkelde jeugd hebt gehad. Dan heb je gewoon veel meer traumadelen en overlevingsdelen. Dus word je in het opvoeden veel meer getriggerd. Dat weten wij ook. Hè? Sommige mensen hebben het gewoon pittiger. En als die mensen zeg maar constant denken, ik moet een gentle parent zijn, dan kunnen ze echt niet genieten van het ouderschap. Dus ik hoop altijd dat iedere ouder die luistert, weet je bent de enige en juiste ouder voor dit kind. Je hoeft niet perfect te zijn. Je kunt dingen herstellen. Je kunt aan jezelf werken. Maar gooi die lat alsjeblieft zeg maar op een realistische hoogte. En probeer gewoon zoveel mogelijk bij je authentieke ik te blijven. Ja. En je mag fouten maken. En als je 60% of 70% van de tijd, dat het je lukt om gewoon,
ja, dat is al top.
De boel een beetje zeg maar te managen, je emoties en de boel een beetje te reguleren. Nou, dikke medaille.
Ja, dikke pluim. Echt.
Ja, dus dat is eigenlijk wat ik hoopte van, dat mensen misschien een beetje kunnen denken, oh gelukkig. Ja. Oh, ik hoef helemaal niet zo gentle te zijn. Ja. Ik mag af en toe gewoon wel ingrijpen of
even met de harde hand en iets steviger zijn.
Ja,
zeker.
Ik hou van je en toch pak ik je nu mee. Ja. En dan pak je een spartelend kind en die zet je in een kinderzitje. Ja. Dat is ook liefde, weet je wel. Dus,
ja, mooi. Ja. Nou, top. Nou, ik kan je niks meer aan toe te voegen. Eigenlijk, volgens mij hebben we alles gezegd. Punt.
Ja. Dus gentle parenting is geen hoax.
Nee.
Maar wel als we doorslaan.
Juist.
Ja. Dus hoe zou het dan op zijn Engels noemen? Gentle and firm?
Gentle and firm.
Nou.
Ja.
Dat is het.
Tadaa. Gentle and firm parenting.
Nieuwe term bedacht.
Een nieuwe term bedacht, heerlijk.
Nou, superleuk, Sophia. Ja. Dat je...
Bedankt dat ik mocht komen.
Ja.
En wie weet tot het volgende topic.
Zeker weten. Oké.
Okay.
Bedankt weer voor het luisteren naar een aflevering van de Nieuwsgierige Ouder podcast. Vond je dit een interessant gesprek? Nou, deel hem dan vooral met andere mensen of in je socials. En je zou me enorm helpen om mijn podcast meer bekendheid te geven door hem te beoordelen in de app waar je nu me luistert. Hartelijk bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.